Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops.
Welkom.
Fijn dat je er bent.
Dit is de cultuur- en media-podcast van De Telegraaf.
Welkom bij onze media- en cultuur-podcast. Mijn naam is Daphne van Rossum, ik ben mediaverslaggever bij De Telegraaf. Op anderhalve meter van mij vandaan staat mijn collega Rob Goossens en filmjournalist Marco Weijers, ook werkzaam bij onze krant. We gaan het hebben over de bioscopen. Die hebben overleg gehad over Field Labs en daar hebben we nieuws over. En we gaan het hebben over Op 1, de prik is eruit. En er is een Nederlandse producent die Tom Cruise de ruimte in gaat schieten. En wie is deze man? Heel veel suspense. Eerst even over het nieuws van de bioscopen, Marco. Zij vinden de Field Labs niet zo'n goed idee om daarmee te werken.
Nou, dat hadden ze al eigenlijk al een beetje eerder bedacht. Dat hadden we eigenlijk al half maart bedacht. En toen die hele Field Labs werden opgezet. Toen was het idee van mensen, voordat ze naar iets toe kunnen gaan, als ze naar een concert gaan of naar de bioscoop gaan, dan moeten ze eerst een sneltest doen. Ja, en toen dachten alle bioscoopboeren bij elkaar van ja, voor een avondje naar de bioscoop of vanmiddag naar de bioscoop, dat gaan mensen niet doen. Mensen gaan niet 3 dorpen verderop een test doen, omdat ze de volgende dag naar de bioscoop willen. Daarvoor is de bioscoop een, ja, te incidenteel. Mensen gaan willen eventjes naar de bioscoop en daar niet 3 dagen van tevoren al over hoeven na te denken. Bovendien zeiden ze, die Field Labs, nu zijn de testen, de sneltesten gratis op dit moment. Maar de bedoeling was dat later de culturele instellingen de prijs van die testen zouden verdisconteren in hun kaartje. Nou, als je een popfestival organiseert van 3 dagen, dan zijn mensen best wel bereid om daar extra moeite voor te doen en er ook nog wat extra voor te betalen. Maar op een bioscoopkaartje van een tientje of 11 euro, als je daar plotseling 7 euro extra voor moet betalen, omdat je ook nog hebt moeten laten testen, ja, zeiden de bioscopen, dat is een onzalige weg. Bovendien stellen zij, en dat stellen zij nu nog steeds, die sneltesten, die hebben gewoon voor bioscopen en filmtheaters helemaal geen toegevoegde waarde. Er is geen enkele brandhaard geweest van waarbij een filmvoorstelling een brandhaard bleek voor een aantal COVID-besmettingen. Dus ja, ze zijn heel kritisch op de maatregelen zoals die gisteren in de persconferentie van Rutte en de Jonge zijn aangekondigd. De overheid stelt nu van ja, als zometeen de bioscopen open willen, dan zullen ze mee moeten in het hele sneltestverhaal. Nou, zegt de Bioscoopbond, we hebben ruim bijna 300 bioscopen en er worden maar 100 sneltestlocaties geopend. Dus dat is een logistiek probleem. Hmm. Mensen moeten heel ver gaan reizen om al zich voor te bereiden op een avondje in de bioscoop.
Ja.
Die testen moeten wel gratis worden, want anders gaat er al helemaal niet meer iemand naar de bioscoop. En zegt ze, als inderdaad al die mensen die straks weer naar de bioscoop gaan, ook zich laten testen, ja, dan zouden er aan het begin al 275.000 testen beschikbaar moeten zijn voor die mensen. Zeg, ja, ze denken gewoon niet dat dat haalbaar is.
Maar los van haalbaarheid, ik vind alleen al het feit dat er gewoon geen besmettingen in bioscopen hebben plaatsgevonden, of in ieder geval niet aantoonbaar, vind ik al een hele belangrijke reden om te zeggen, waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Die hele Field Labs zijn opgezet om uit te vogelen wat we wel en niet veilig in Nederland kunnen doen. En welke richtlijnen je moet volgen om het land open te kunnen stellen, zonder dat 100% van de bevolking gevaccineerd is. Uit die Field Labs blijkt dan dat bioscopen geen onveilige locatie zijn. Nou, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor musea, voetbalstadions. En dat je dan toch het gore lef hebt als politiek om net te doen alsof alles maar testen voordat je iets gaat doen de zaligmakende oplossing is. Ja, ik word daar echt heel pissig van. Ja. Juist die schifting tussen dingen die wel veilig kunnen en niet veilig kunnen, is een manier om nu langzaam toch het land te gaan openen. Ja, en dan moet je gewoon nadenken. Kijken naar bijvoorbeeld een locatie als de Keukenhof. Daar hadden we het natuurlijk, die kwam van het weekend langs. Ja. Keukenhof, ja, als er een locatie is waar je veilig kunt verblijven.
Heel groot is het
32 dan? Hectare in de buitenlucht. Ja. En daar moet je ook met een negatieve test Naar binnen.
Maar je kunt wel van die paviljoens hebben waar je opstoppingen kan hebben. Bij het Hyacinthe-paviljoen. Kan ik me voorstellen.
Ja, nee, de Albert Heijn is een permanente opstopping. En daarvan accepteren we ook met z'n allen dat kan gebeuren.
Om nog maar niet te praten over het Vondelpark of zo.
Ja, precies. Dus en die field labs. Ik dacht dat een tijdelijke fase was. En dat we daarna het land weer een beetje gingen openen. Maar Nederland wordt één groot field lab. En dat field lab blijkt dus gewoon een soort van rubberen tegelparadijs. Waarin we vooral niet willen dat een kind dat vrolijk aan het spelen is met een schrammetje op zijn knie bij het avondeten verschijnt.
Ja, even belangrijk om te stellen dat de bioscopen dus al voor het instellen van die field labs al is afgehaakt. Want de bioscopen zeiden van ja, dat is gewoon een niet een heilzame weg voor ons. Daar gaan we niet aan meedoen.
Maar kunnen ze niet een soort Night of Terror inderdaad of Ladies Night, dat je echt even zo'n soort event opzet?
Voor zulke soort events waar mensen dan echt heel veel extra moeite voor willen doen, is zo'n sneltest waar dat ook misschien drukker wordt.
Nou,
misschien
wel.
Logisch. Ja. Maar als je gewoon naar een middagvoorstelling van weet ik veel welke film gaat, waar 15 mensen in de zaal zitten en nooit meer dan 20 hebben gezeten, ook voor corona. Ja, wat is de toegevoegde waarde van die sneltest? Ja. Die is echt nul en we moeten niet met z'n allen doen alsof die sneltests zo'n fantastisch instrument zijn.
Ja, het is gewoon echt doorgeschoten regelzucht. En doorgeschoten risicobeperking. Ja. We zijn te bang. Mensen, we zijn te bang om dingen te doen. Of de overheid is te bang om dingen te doen. En de overheid is te bang om beslissingen te nemen. En dat zie je ook de hele tijd nu terug. Dat er gewoon. Maatregelen worden bedacht. En nog een keertje worden. Nog een keertje extra over wordt nagedacht. En uiteindelijk loopt het op niks uit. En kost het alleen maar tijd. En zitten we nog steeds niet in de bioscoop.
Nee, en eigenlijk ook een beetje de ironie natuurlijk. Dat we nu qua sneltests een generaal inzetten om op te schalen. Terwijl, doe dat even lekker met de vaccins. Daar heb je tenminste de week erop ook nog wat aan. Terwijl zo'n sneltest, ja, 72 uur later, is wat er ook uit die test kwam natuurlijk niks meer waard.
Nee, maar ze doen er dus niet aan mee. Ze zien er geen huil in die weg te gaan behandelen.
En als ze zeggen van ja, als dat inderdaad toch de harde voorwaarde wordt, dan moeten er en voldoende testen beschikbaar zijn. En ze moeten gratis blijven, want anders is het voor de bioscoop überhaupt al geen optie. Want mensen gaan niet 6, 7 euro meer betalen, of misschien wel 8. Omdat ze ook nog eventjes een sneltest moeten doen.
Nee.
En het is gewoon, de bioscopen die hebben het, hè, die zijn echt al maanden dicht. Je ziet in Amerika, is net gisteren werd bekend dat een grote bioscoopketen, Pacific Arclight, dat die echt definitief de deuren sluit. En dat is natuurlijk een risico, want hier in Nederland ook bioscopen boven het hoofd
hangt. Ja, filmhuizen natuurlijk.
Ja, dus er zijn je hebt de grote ketens, zeg maar de Pathé's van deze wereld. Die hebben redelijk diepe zakken. En er zijn natuurlijk ook allerlei overheidssteunmaatregelen die maken dat die bedrijven voort kunnen gaan.
Pathé Thuis. Er zijn
gesubsidieerde filmtheaters. Nou, die hebben ook die kunnen ook wel wat leiden. Maar er zijn ook gewoon kleine ondernemers die een bioscoop hebben. En die soms wel gewoon hun huur moeten betalen. Terwijl er geen cent binnenkomt.
Nou ja, en sowieso. Ik bedoel, zelfs als je het via subsidies en weet ik veel wat kunt regelen. Dan nog, het zijn locaties waar genoeg mensen naartoe zouden willen. Als je gewoon normaal en veilig open gaat. Het kan. En als je het dan niet doet uit een bepaald principe waar ik mijn vinger niet achter krijg. Ja, dan denk ik, kom op, waarom zouden we het überhaupt gesubsidieerd openen? Als je ook gewoon vrij veilig het kunt openen en gewoon de economie weer aan het draaien kunt zetten.
Ja, want dat is allemaal goed geventileerd en zo in die ruimtes.
Ja, er zijn gewoon protocollen. En je kunt die protocollen ook nog updaten, hè, met de laatste inzichten. Maar er zijn protocollen die maken dat je veilig een bioscoop kunt bezoeken zonder dat je een grote kans hebt om corona op te lopen.
Ja.
En die bleken te werken toen de bioscopen nog wel open waren. En met een beperkt aantal mensen in de zaal. Dus waarom zou je dat niet weer invoeren zonder die sneltest?
Nou ja, dat is dan misschien. Ja,
we worden echt gedicteerd door angst. Ik geloof echt dat het belangrijk is dat het aantal coronabesmettingen laag blijft. Ook voor de mensen in de gezondheidszorg en om het allemaal behapbaar te houden. Maar dat wil niet betekenen dat we echt helemaal niks meer moeten doen. We moeten slim dingen doen.
Helemaal mee eens.
Nou, kom maar op met die naald in mijn arm. Lekker prikken en dan gaat alles uiteindelijk weer open. Is de prik eruit over prikken gesproken, Rob, bij Op 1, denk jij? Heb jij het gevoel dat dat allemaal niet meer zo heel erg lekker loopt, niet spannend is?
Ja, ik heb de afgelopen dagen een beetje over Op 1 zitten nadenken en eigenlijk ook een beetje zitten worstelen. En dat had natuurlijk alles te maken met de waarschijnlijkheid dat Paul de Leeuw na de zomer niet meer terugkomt als presentator. Ik snap die beslissing heel erg goed, want hij is daar niet op zijn plek. Je ziet ook dat de kijkcijfers op vrijdagavond achterblijven bij de rest van de week. En toch vind ik, ik zat erover te denken en ik kan gewoon niet in alle eerlijkheid roepen dat het de schuld van Paul de Leeuw is. En daar, toen kwam ik toch op het punt dat Op 1 een vrij serieus probleem heeft. Namelijk, personalities komen gewoon niet tot hun recht daar. En je kunt van alles over Paul de Leeuw zeggen, maar het is natuurlijk iemand die decennia lang de meest fantastische zaterdagavondshows heeft gemaakt. En die zien we nu elke vrijdagavond worstelen in een formuletje dat toch niet al te ingewikkeld is. Maar als de formule dus niet dat talent van Paul de Leeuw eruit weet te krijgen, ja, dan zou ik zeggen, dan is er meer mis met die formule dan met Paul de Leeuw.
Ja, ik moet een beetje denken aan die oude dierentuinen. Tegenwoordig heb je ze bijna niet meer. Maar dan zette je een leeuw in een kooi van 4 bij 5 meter. En dan ging die leeuw alleen maar van links naar rechts, van links naar rechts. Rondjes, stukjes lopen.
Steeds, hoor.
Of er ging een hoekje liggen slapen. Dat wordt steeds minder in de dierentuinen. Maar in die zin is Op 1 ook wel een beetje de kooi van de leeuw. Hij kan er niet doen wat hij zou willen doen, denk ik.
Nou ja, dat ben ik roerend met je eens. En als je dan verder gaat kijken naar de andere presentator, dan zie je daarin een patroon. En ik was heel enthousiast over Jort Kelder toen hij vorig jaar na de zomer erbij kwam. Die kwam daar echt wat nieuws brengen. Dat was spannend als je op de donderdagavond de televisie aanzette. Die had een mooie chemie met Welmoet Seidsma. Maar ja, als je daar de afgelopen weken naar kijkt, die zitten daar ook. Als je dan denkt, ja, die zitten daar ook gewoon maar te werken.
Het verliezen van glans.
Vragen te stellen, ja. die de redactie waarschijnlijk heeft bedacht. Die iedere halve zol zou kunnen stellen. Thijs van den Brink, daar zie ik geen sprankeling. Terwijl dat toch gewoon een heel goede interviewer is. Sven Kokkelman was dan wel goed. Ja, daar zit dan Talita Muse naast. Dat je denkt van ja, maar hij heeft Talita Muse helemaal niet nodig. En je probeert, omdat je nou eenmaal die formule hebt, probeer daaraan vast te houden. Terwijl ik zoiets heb van ja, breek er een keer uit. En ik moet zeggen, de formule is natuurlijk briljant bedacht. Niemand had zijn stuif gegeven toen ze in januari 2020 begonnen met Op 1. Maar ja, ze zijn toch blijven drijven. Terwijl op dat moment Eva Jinek en Jeroen Pauw tegelijkertijd afscheid namen. Ik denk nu wel, als je kijkt naar hoe ze er nu voor staan. Het was fantastisch als duct tape, maar je moet nu toch echt met iets permanentes komen. En ja, dat permanente, dat is gewoon niet een opzet waarin 12 verschillende of 10 verschillende presentatoren één avondje in de week naar hun werk gaan. Dan kom je toch uiteindelijk uit bij die personalities. Want bij Bo gaat het nu heel goed. Bij Humberto gaat het nu heel goed. Tot aan de verkiezingen ging het goed bij Jinek. Ja, dat wil je ook gewoon bij NPO 1 zien.
Dus het is te veel een keurslijf voor deze mensen gebleken. En mis je nog iets anders? Vind je het misschien ook niet spraakmakend genoeg, leading the witness?
Nou ja, dat volgt automatisch. Als je daar iemand neerzet die gewoon denkt van nou, ik heb een paar vragen bedacht. En als ik al mijn vragen die op mijn blaadje stonden aan het eind van de avond gesteld heb, dan heb ik mijn werk gedaan. Ja, nogal wie dus dat je dan aan het eind van de uitzending denkt van nou, ik heb een uur gekeken, ik ben niks wijzer geworden.
Okay. Maar als je nou stelt dat het labmiddel niet meer werkt, het werkte een poosje en nu niet meer. Het smoort nu die personalities en maakt dat niemand echt meer kan shinen. Wat moet je dan gaan doen en wie zou je er neer moeten gaan zetten, denk jij?
Ja, als je kijkt naar de huidige pool, dan denk ik, er zijn er een paar die wel hebben laten zien dat ze een interview kunnen afnemen. En Paul de Leeuw heeft natuurlijk in het verleden bewezen dat hij weet hoe je een studio op stel te zet. Dus ik zou het niet gek vinden als je bijvoorbeeld dan zegt van Thijs van den Brink en Sven Kokkelman, die gaan op en af, zoals ook Jinek en Pauw het natuurlijk hebben gedaan, het jaar vullen. En desnoods zou je dan ook nog kunnen zeggen, Die zondagavond, daar werd goed naar gekeken. Daar was dus blijkbaar behoefte aan bij de kijker. Misschien is 6 dagen in de week een talkshow maken voor 1 host wat te veel. Dan ga je toch op vrijdagavond daar Paul de Leeuw neerzetten. Maar dan ga je met hem iets maken dat wel bij hem past. En niet iets waarin, nou ja, een leeuw doodongelukkig
met Paul de Leeuw het weekend in.
Bij wijze van spreken. Ja. Dat kan hij, want dat heeft hij laten zien. En als je nu zijn podcast luistert, De Leeuw Lult. Ja, dat is gewoon weer lachen. Ja. Hij heeft Hans Kesting erbij. Nou ja, zet Paul de Leeuw en Hans Kesting op die vrijdagavond. En ik weet zeker dat je betere kijkcijfers scoort dan die tranentrekkende 800.000 die Paul de Leeuw nu met Astrid Joosten heeft.
Ik ken de podcast niet, maar is die ook lekker vals? Want dat kan ik me zomaar voorstellen bij hun twee.
Tuurlijk. Ja, het is echt. Ze hebben er een beetje hoorspel van gemaakt. Het is echt. Misschien is het een beetje gek dat we reclame maken voor een andere podcast. Ja. Maar het is gewoon leuk. Lekker lullen. Hij heeft zijn moeder er in een vast onderdeel in zitten. Hij heeft afgelopen week er een over Pasen opgenomen. En dan haalt hij ook Freek Bartels erbij, die natuurlijk Jezus in The Passion was. Ja, het is gewoon leuk. Je voelt dat het zijn eigen show is. En dat heb ik gewoon al. Na al die tijd dat hij op 1 doet, nog geen seconde gevoel.
Nou, het is een beetje geforceerd. Hij zit daar niet op zijn gemak. En hij komt niet uit de verf op die plek.
Ja, letterlijk en figuurlijk een leeuw die in een hokje van 4x4 meter.
Maar hij moet de gelegenheid hebben om chaos om zichzelf heen te creëren.
Exact, ja.
Snap ik.
Iets anders met Lockdown. Dat is een film die gaat donderdag in première. Het is gebaseerd op een idee van een Nederlandse filmproducent, Marco, die in Londen werkt. Het is 1 groot mysterie, die man. Dus zoek het toch.
Dat is wel heel. Weet je, soms, zeker in de afgelopen tijd, dan krijg je dus aanbiedingen van. Nou, wil je die acteur of die regisseur spreken voor die en die film? Nou, en zo kreeg ik een paar maanden geleden het aanbod om met Anne Hathaway en Chiwetel Ejiofor, dat is een Britse acteur, te praten over een film Lockdown. En die film die speelt zich af tijdens de lockdown. En het gaat over een stel wat eigenlijk op het moment dat de lockdown werd afgekondigd. Uit elkaar besloten te gaan. En toen tot elkaar veroordeeld waren. En nou, dan raken ze. Dus ze mijden elkaar een beetje onder hetzelfde dak. Maar dan hebben ze een plan. Ze ontwikkelen een plan om een diamant te roven. Nou, dat idee daarvoor. Dat bleek uit de koker te komen van een Nederlander. PJ van Zandwijk. Philip Jan voor Intimi. Ja, en dan gaat mijn, dat las ik in de internationale persmap. En dan gaat toch je journalistiek bloed een beetje kriebelen. Dus ik dacht van, nou, die man wil ik graag spreken. Nou, dan ga je eerst de officiële kanalen bewandelen. En ik kreeg maar geen sjoegen. En dan ga je de wat minder officiële kanalen bewandelen. Je spreekt je contacten aan hier in Nederland, waar niemand hem scheen te kennen. Contacten in Londen, contacten in Los Angeles. Je kreeg wel eens een mailadres. Ik kreeg wel eens een telefoonnummer waar dan niet werd opgenomen. En ik maar een mailtje sturen. En nou, PJ of Philip Jan voor Intimi, die laat zich niet zien. Nou, dan ga je nog wat verder zoeken. Het werd bijna een film eigenlijk. Hij blijkt getrouwd te zijn met een Londense influencer, Rosie the Londoner. Ze blijken 2 jaar geleden getrouwd te zijn in Venetië. Groots met allemaal rijke mensen en heel veel foto's.
Alles,
en zij post alles. Ja. Maar, en dan komt het. Op alle foto's zie je iedereen staan. En zij prachtig in de mooie trouwjurk. En nu ook af en toe met een kindje. Maar wie je niet ziet, is Philip Jan. Philip Jan is nergens te beginnen. Hij staat wel op foto's, maar dan staan er rozenblaadjes voor zijn gezicht. Of de reis die gegooid wordt blijkt precies net voor zijn neus heen langs te gaan. Ik heb uiteindelijk wel wat foto's van hem gevonden. Ik weet hoe de man eruit ziet.
Ja.
Maar gesproken heb ik hem nog steeds niet. En het is wel een interessante man.
Nou ja, dat is het leuke, want je begon hier al maanden geleden over. Van dat is wel leuk, dat is een Hollywood film. En daar is een Nederlander met een vrij cruciale rol in geweest. Een Nederlander die we bovendien niet kennen. Dat zijn altijd verhalen die het goed doen voor de Telegraaf.
Ja.
En dan denk je in eerste instantie, dat dacht ik dus ook, van er gaat op een gegeven moment een leuk verhaal komen met een Nederlander die het gemaakt heeft in het buitenland. Ja, en langzaamaan, en op een gegeven moment ben ik ook maar gaan meezoeken. Ik dacht van, kom op Marco, een beetje je best doen. En dan
ik
zie
was
je
wel heel blij dat jij ook niet zo heel ver kwam.
Maar dat je inderdaad dat trouwalbum ziet en dat zelfs de kelner mooi op de foto staat. En Philip Jan is de enige die je gewoon niet ziet.
Ja.
En de enige foto van op de account van Rosie de Londoner waar hij vagelijk op te herkennen is. Dat is een foto van toen zij nog maar 2000 volgers had. En hij dus blijkbaar nog niet had gezegd van
wat ik ook een beetje uit de verhalen begreep. Ze zijn heel lang vrienden geweest tot voordat ze uiteindelijk man en vrouw werd. Dus was blijkbaar gewoon nog gewoon een vriend.
En zij zegt dat ook, hè? Dat,
ze zegt op haar website van mijn vriend, die zie je zo niet op de foto zien, want hij is heel camera shy en hij wil dat gewoon niet en ik moet dat respecteren. Ja, dan wat je dan. Het verhaal wat ik eigenlijk van hem had willen horen is hoe die hier terecht is gekomen. Hoe is het gekomen dat hij film is gaan produceren? De eerste keer dat je zijn naam tegenkomt is als hij producent is van een documentaire over Steve Bannon. Gemaakt door Errol Morris, een bekende documentairemaker. En daarna zie je wat vaker zijn naam omhoog komen. Hij heeft een eigen bedrijf, Storyteller Productions in Londen. Nou, die geven ook geen sjoegen.
Nee.
Hij zit in een bedrijfsverzamelpand, dus daar valt ook weinig te halen.
Hij is ook nog betrokken bij een ander bedrijf, Rand Productions. Daar blijkt een joint venture
met een gekke Rus.
Ja, met een Rus en diens moeder.
Ja.
Die blijkbaar groot zijn in Russisch tv-land. En die nu ook in Londen allemaal mediaproducties opzetten. Kortom, het is een intrigerend verhaal.
Oh,
en wat het nog intrigerender maakt, is dat PJ Van Sandwijk, laten we het maar even op zijn Engels zeggen, ook betrokken is bij een project van Doug Liman. Doug Liman is de regisseur die ook Lockdown heeft gemaakt, maar die ook met Tom Cruise de allereerste film wil maken die voor een deel in de ruimte wordt geschoten. Echt in de ruimte
heel
wordt geschoten.
Heel ambitieus project.
Ja, het idee is dat ze, eigenlijk was het idee om dat al dit jaar te doen, dat Elon Musk en zijn SpaceX ruimtevaartbedrijf zullen zorgen voor een lift voor Doug Liman, de regisseur, en Tom Cruise als hoofdrolspeler naar het ISS, het International Space Station. En dat ze daar dus een deel van de film zullen opnemen. De werktitel is Luna Park, heb ik begrepen. Nou, in hoeverre dat ze beslag gaat krijgen en wanneer dat ze beslag gaat krijgen, dat is nog heel spannend. Maar wat wel duidelijk is dat onze PJ Van Sandwijk daar als producent bij betrokken is.
En dus dat is toch wel, want dat vind ik het mooie. Als je op een gegeven moment dan ziet van die vent, die is gewoon eigenlijk onvindbaar. En het is toch raar dat zijn vrouw zegt van, ja, ik mag iedereen fotograferen behalve mijn partner. Dan ga je op een gegeven moment denken, catch me if you can. Dit is gewoon Leonardo DiCaprio. Dit is een fantast die zich ergens naar binnen heeft gebluft. Maar ja, dat je dan toch met zo'n Doug Liman samenwerkt, dat je zo'n megalomaan project gaat doen. Blijkbaar kan PJ Van Sandwijk toch wat dat wij met z'n allen niet kunnen.
Ja, ik ben heel. Ik wil bij deze wil ik iedereen die PJ kent, of PJ zelf,
bel mij, mail
mij. Ik wil heel graag met je praten.
Maar Marco, wij gaan gewoon vanaf nu het project Finding PJ Van Sandwijk opzetten.
Ja.
En al duurt het 10 jaar, al duurt het 20 jaar, er komt op een gegeven moment een boek, een documentaire, wat dan ook, waarin wij gaan vertellen wat er nou precies met deze man allemaal is gebeurd en hoe hij in vredesnaam erin is geslaagd om Tom Cruise naar de ruimte te schieten.
Deal.
En laten we het vooral hier op deze plek er ook dan ook over hebben, want iedereen wil dat natuurlijk
volgen.
Suspense.
Ja, nee,
bij deze beloofd, als we updates hebben over PJ Van Sandwijk, dan komen we die als eerste brengen voor de luisteraar van deze podcast.
Iets heel anders. Wij hebben Snelle al 2 weken in actie kunnen zien bij de Voice Kids. Wat vond jij? Hoe vind jij dat hij doet, Rob?
Ja, ik vind het echt fantastisch. En ik vind het daarom ook extra zuur voor hem dat hij nu net zijn burn-out heeft. Kijk, die jongen die is zo hard naar de top geschoten. Bijna met de snelheid waarmee Tom Cruise zo meteen naar de ruimte gaat. Je snapt dat zo iemand op een gegeven moment het burn-out verschijnselen kan krijgen. Maar dan zie je hem in The Voice en dan zie je hoe leuk hij het, hoe natuurlijk hij met die kandidaten omgaat. En dan vind ik het toch ook wel jammer voor die kandidaten, voor Snelle, dat hij een deel van dat plezier moet gaan missen. Want hij zal nu toch wat minder contact hebben met de kandidaten die hem als coach hebben gekozen.
Nou, volgens
dan
mij is
als
dat
hij,
zo goed als afgerond dat alleen nog de finale niet is opgenomen, hoor. Ik denk dat ze wel heel ver om daarmee
ja,
waren.
Maar dat alsnog, je wilt toch zo'n project in zijn volledigheid samen doen. En dat je op een gegeven moment niet kunt bieden wat je zou willen bieden.
Geen barbecue met sneller, begrijp ik.
Nee. Geen barbecue met sneller,
in Gorssel,
precies.
Ja. Of Deventer, waar woont hij nu in zijn woonboerderij. En er komt vrijdag ook een documentaire natuurlijk over hem op Netflix. Daar kijken de fans denk ik ook wel heel erg naar uit. Want dat geeft echt een kijkje achter de schermen van zijn leven. Hoe het allemaal is gekomen vanuit Gorssel. En,
ja, we hebben
ik
wel
ben heel nieuwsgierig naar. Want mijn kinderen zijn groot fan. En ik weet heel weinig van hem af. Ik vind hem heel sympathiek overkomen op beeld. Ik kijk graag naar Voice Kids. Liever eigenlijk dan naar de normale Voice.
Helemaal mee eens, ja.
Het heeft de vertederingsfactor en ook de factor. Zo van, jeetje, dat een kind...
Is dat de wouwfactor die je
aankent? Ja, ik probeerde de wouwfactor na te doen, maar ik kwam er een beetje beroerd uit. Oh. Maar echt gewoon met van je stoel vallen van pure verbazing. En dan ook, dat moet ik ook bekennen, dat ik dan aan het eind van zo'n liedje dan ergens een traan heb lopen. Ik denk, dat een kind dat kan.
Dat jij sentimenteel bent, Marco. Dat had,
dan had je niet achter mij gezongen. Nee, ik jank me wat af, joh. Hey.
Nee, en Daphne en ik hebben allebei al van de documentaire kunnen genieten. Maar er zijn allemaal strenge embargo's. Zo werkt dat dan.
We mogen het er ook niet over hebben nu.
We mogen dus niet zeggen dat het een best wel intiem portret is geworden. Waarbij je echt van heel dichtbij ziet... Ja, hoe de kleine snelle via gepest worden in Gorssel is opgeklommen tot de persoonlijkheid die die. Ja,
ik begin alweer bijna te huilen, maar ik heb het niet gehoord.
We mogen ook niet zeggen dat er hele lieve home videootjes in ziet. Dat je met zijn microfoontje van de PlayStation en zo'n oude PC dingen op ziet nemen. We mogen allemaal niet zeggen. Dat is wel jammer.
En we mogen absoluut ook niet zeggen dat iedereen er moet gaan kijken vrijdag. Omdat het echt een heel mooi resultaat
is. Dat heb ik
dat
ook niet gehoord.
Dat mag dan weer wel.
Nee, want dat is een recensie. En we hebben een recensie-embargo.
Ja, nou, het komt wel goed met die jongen. Dat...
Nee, wat dat betreft, zoiets kan maar beter vroeger dan later gebeuren. Nu weet hij dat hij waar zijn grenzen zitten. En natuurlijk, ja, als je zo hard zo hard stijgt, dan kun je niet verwachten dat iedereen maar zijn grenzen kent. Nu kent hij ze en kan hij er in de rest van zijn carrière rekening mee houden. Ik denk dat, ja, om dan toch daar een randje van licht in te zien... Ja. Dat het gewoon goed voor hem is. En dat hij ook daarin in volgende seizoenen van The Voice Kids... die jonge kandidaten kan helpen. Want er zal er vast een keer een tussen zitten... die ook een fantastische carrière gaat maken. En nou ja, dan is Snelle de eerste die kan zeggen... maar pas wel op, het lijkt allemaal zo leuk... om overal maar ja op te zeggen. Maar er komt een moment dat het gewoon niet meer kan. Ja. En laten we daar maar van tevoren voor waken.
Wat me wel opvalt in The Voice is dat mensen nog... vooral de kandidaten nog een beetje terughoudend zijn... bij te kiezen voor hem. Hij heeft natuurlijk nog niet bewezen wat hij kan als coach... En vooral in de eerste afleveringen, dan had iedereen van ja, ik wil je graag. En dan soms, dan gingen ze toch maar voor de vertrouwde gezichten.
Voor de veiligheid.
Ik denk ook wel, dat zal toch ook wel een beetje zijn, omdat die kinderen al met hun ouders hebben besproken wat en hoe. Nou, die vorige seizoenen, dan zie je bijvoorbeeld dat Sanne Hans echt een fantastische coach is, die heel moederlijk met haar kandidaat omgaat. Ja, als jij al met je ouders hebt besproken van die Sanne Hans, dat is wel een veilige, daar ga ik voor, ja. Snelle heeft zich in dat opzicht nog niet kunnen bewijzen.
En hij zit een beetje op dat Nederlandstalig, wat natuurlijk ook niet voor iedereen weggelegd is.
Ja, maar ik vind het echt een enorme sympathieke indruk maken.
Ja. Hij heeft natuurlijk in de eerste aflevering die jongen, ik ben even zijn naam kwijt, volgens mij heette die Mark Floris. Mark Floor? Mark Floor volgens mij. Die jongen uit Deventer of Apeldoorn. Met ook allemaal adoptiekinderen in huis, pleegkinderen.
Ja.
Die jongen die kon zingen, die had een geweldig verhaal. Past goed bij Snelle.
Komt uit dezelfde buurt.
Komt uit dezelfde buurt, precies. Dus zou best kunnen dat hij alsnog zo meteen gewoon met de winnaar naar huis gaat.
En hij heeft een eigen label. Volgens mij dat Lieve Jongens waar hij in zit. Dus misschien kijkt hij ook nog even met een ander oogje. Dat hij nog. Hij tekent ook wel eens wat van die jonge jongens. Dus dat hij. Beetje ook,
de alibi formule. Ja.
Met een beetje een dubbele pet daar ook nog zit.
Ja, dus laten we snel als coach zeker niet te snel afschrijven.
Nee, zeker niet. En gebeurt dat nou wel vaker dat mensen echt zo'n burn-out krijgen dan dat het zo vroeg al druk is?
Om de haverklap. En ik denk dat we nog niet eens 10% van die gevallen daadwerkelijk meemaken.
Nou, omdat Marco weten we natuurlijk dat hij een vette burn-out heeft. Nou, niet jij, maar Marco B.
Ik wel mee, Marco.
Niet Marco M.
Nee, maar ik bedoel het verhaal van Avicii. Nou, dat is een documentaire die staat al op Netflix.
Ja.
Ik denk dat veel van onze luisteraars die ook wel hebben gezien. Daar zie je eigenlijk ook een jongen die op een gegeven moment op is. Maar die door ja, door zijn belofte en ja, misschien ook een beetje te veel door, nou, de mensen om hem heen. En, precies, ja, maar van de ene club naar de andere, ja, gesleept wordt. En ja, als hij eerlijk had kunnen zeggen dat hij een burn-out had, ja, bij wijze van spreken, die had natuurlijk wat meer dan alleen dat. Dan was het misschien wel anders met hem afgelopen. Maar je ziet, ja, aan die omgeving, aan die documentaire, zie je dat zo'n ster niet altijd in de situatie is dat hij eerlijk kan toegeven dat er iets mis is. En wat dat betreft, ja, mag sneller zich ook...
En dat je omgeving het soms al wel ziet. Hè? Want in dit geval zijn ouders of zijn vader, kan me herinneren, dat hij al wel zegt van, nou, dit gaat helemaal niet goed.
Ja.
Maar het is zo'n trein die doordendert, dan kan je bijna niet meer stoppen.
Ja, ja, en dan is sneller... zoveel andere belangen meespelen. Over zakelijke, precies, belangen. Britney Spears moet ik eventjes aan denken. Dat zijn natuurlijk, ook andere problemen. Maar het is wel zo dat die trein met heel veel andere belangen doordendert. En dat heel veel mensen daar ook financieel,
nou,
aan te verliezen
vader
hebben.
Vader tot, ja, op de dag van vandaag, ja, de vruchten daarvan
proberen. En soms duurt het echt heel lang. Dus met Mariah Carey bijvoorbeeld kwam uiteindelijk pas volgens mij 20 jaar later het verhaal dat ze toch eigenlijk toen niet zo lekker in haar vel zat. Demi Lovato, die nu eindelijk een beetje open is geworden, ook dan wel meteen nummers erover maakt en er op die manier toch een beetje geld verdient aan haar misère, ja, waar ik een mening over heb. Maar in dat licht is het feit dat Snelle zo snel heeft kunnen zeggen van,
ja,
jongens, ik zit niet lekker in mijn vel. Ik vind het een goed teken dat hij blijkbaar in een omgeving verkeert,
ja,
waarin je kunt zeggen, we gaan even geen dingen doen die moeten. We gaan werken aan het herstel.
Even lekker
herstel,
muziek maken in de schuur van je huis.
Ja, precies. Ik vind het ook gewoon een heel goed signaal naar je fans toe en gewoon naar de buitenwereld toe. Dat dus zulke soort gevoelens van, het is me te veel, ik kan er niet aan, ik ben depressief. Dat allemaal kan. Dat mensen daar open over zijn en dat durven te delen. Ja. Want dat maakt ook de drempel voor andere mensen om er ook over te praten.
Zeker.
Ook lager.
Nou, Patrick Lodiers heeft er nu net Leef voor de Dood. Dat komt dus ook volgende week op tv. Net een aantal afleveringen over gemaakt, waar inderdaad het belang van praten over depressie en over dat soort gevoelens benadrukt wordt. Dat is natuurlijk toch beter om het te delen en het niet op te potten.
Ja, want even voor de luisteraar. We hebben natuurlijk het programma over Mijn Lijk gezien. Dat bestaat nog steeds, heeft Patrick Lodiers vroeger gepresenteerd.
Ja,
is nu van Tim Hofman.
Ja.
Dat gaat over mensen die willen leven, ja, maar doodgaan.
Precies.
Eigenlijk is het nieuw programma van Patrick Lodiers, ja, precies het tegenovergestelde. Ja, mensen die met wie fysiek niks mis, nee, is, maar die gewoon mentaal
ze leven,
niet
maar
verder
ze
willen
doodgaan. Ja. Ze willen eigenlijk geen dag leven. Het is heel, ik heb dat mogen zien al. Dat is ook heel indrukwekkend allemaal. Maar dat gaat ook heel erg over depressie. De,
nou,
openheid daarover. Ja. Ja.
Nee, ik vind het heel goed dat zulke soort programma's worden gemaakt.
Ik zeg niet dat Snelle een depressie heeft. Dat, nee, het wordt oververmoeidheid genoemd. Dat is natuurlijk wel weer wat anders.
Ja.
En dat zit natuurlijk, en dan kun je nog gas terugnemen en hopen dat je op een dag wakker wordt en dat je niet meer zo moe bent. Depressie is natuurlijk wel echt elke dag opstaan en niet meer willen leven. Dat is denk ik wel wat anders.
Nee, maar, goed. Maar het feit dat je gewoon toegeeft dat, ook al gaat het gewoon zakelijk heel erg goed met je en al heb je heel veel succes, dat er ook wel eens dingen zijn die misschien niet zo lekker lopen en dat je daar open over kunt zijn en dat je daarover kunt zeggen van, en of dat nou vanwege een depressie is of vanwege oververmoeidheid, dat je kunt zeggen, ik doe een stapje rustiger aan en accepteer dat maar. Dat vind ik hartstikke goed.
Ja. Nou, wij zijn er gewoon weer volgende keer, toch?
Als ik nergens in een depressie schiet, moet dat lukken.
Nou, leuk dat je hebt geluisterd. En vond je dit een goede podcast en wil je ons blijven volgen? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. Tot snel.